AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 18 augustus. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi hoi.
Google heeft in de VS nieuwe Pixel smartphones aangekondigd. Dat gebeurt op zo'n rare manier dat we in deze aflevering heel Googles hardwarebeleid eens onder de loep nemen. Want de Pixels zijn geen uitzondering. We gaan beginnen. Ja, wat is het toch met Google en hardware? Ze kunnen hele goede producten maken, maar het beleid lijkt vaak zo zwalkend.
Ja, zeg dat wel. Neem nou de jongste aankondigingen van nieuwe Pixel smartphones. Eerst begin deze maand kondigde Google de Pixel 6 aan. Dat is de eerste Pixel met een eigen nieuwe chip. Tensor heet die. Ja, een beetje naar het voorbeeld van Apple, Huawei, Samsung, die ook smartphones uitbrengen met eigen chips voor betere prestaties. En in het geval van Google is die chip ook bedoeld voor krachtigere AI en machine learning. Dat past natuurlijk wel bij zo'n bedrijf als Google. Wat heb je daar dan aan? Bijvoorbeeld camera presteert dan beter en zaken als spraakherkenning moeten dan ook beter werken met die nieuwe chip. En die Pixel 6, die is dus al aangekondigd op 2 augustus, maar die verschijnt ergens later dit jaar. En dat is al iets wat heel vreemd is, want normaal zijn wij gewend dat een fabrikant een nieuwe telefoon aankondigt en ja, bij wijze van spreken is die meteen te pre-orderen. Dat is altijd zo. En vaak zit er ook niet zo heel veel tijd tussen die pre-order en het moment dat die echt verkrijgbaar is. Nou, Google doet het gewoon lekker anders. En ja, dat is wel tekenend eigenlijk, want frustrerend aan die Pixel smartphones is überhaupt natuurlijk dat ze in Nederland officieel niet verkrijgbaar zijn, maar Google presteert het ook gewoon om dus een nieuwe Pixel aan te kondigen. En dan gisteren nog een nieuwe Pixel aan te kondigen. Ja. Dus je hebt eerst de high-end Pixel 6 aangekondigd en dan kwamen ze gisteren met de Pixel 5a. Een goedkopere variant op de Pixel 5. Een nieuw budgetmodel dus. Erg vreemd is dat dat toestel dus eind deze maand al verschijnt, maar alleen in Amerika en in Japan. De rest van de wereld weten we überhaupt niet wanneer die komt, als die al komt, de Pixel 5a. En dat heeft te maken met de chiptekorten. Want Google maakt die telefoons natuurlijk niet zelf. Je bent afhankelijk van allerlei leveranciers. En ja, eigenlijk best wel gênant dat ze zo'n toestel dus niet in alle landen waar de Pixels wel eerder verkrijgbaar was op de markt kunnen brengen. Erg vreemd allemaal.
Ja, want ik heb even gebeld met Bel Simpel. We hebben daar zeg maar buddies zitten. Dat zijn eigenlijk de enige webshop in Nederland die Pixels verkoopt. Die importeren ze gewoon naar Nederland toe. Want wat Tony al zei, die zijn dus niet officieel Google biedt ze zelf niet aan in Nederland, de Pixel smartphones. Maar goed, wel dus bij Bel Simple. Maar ja, die weten ook nog van niks eigenlijk over deze 5a, de Pixel 5a. En ja, we hebben ook geen idee. Ja, ze weten gewoon niks. Weet je, dat is gewoon best wel curieus voor een smartphone. Ze hebben dus wel gezegd, ja, Amerika en Japan en de rest van de wereld, ja, die moet maar gewoon even afwachten. Ja.
En ik heb eigenlijk ook nooit van Google een goede reden gehoord waarom ze het niet in Nederland zouden uitbrengen. Desnoods Engelstalig. Er is gewoon geen goede reden voor. Weet je? Ja.
Nou ja, ze hebben sowieso wel ze hebben er een handje van om met de hardware eigenlijk hele beperkte releases te doen. In maar een beperkt aantal landen. Ik snap dat eerlijk gezegd niet zo goed.
Desondanks hebben wij die pixels wel meermaals afgelopen jaren getest. Met wisselend succes. En soms haalden ze ook onze koopgidsen.
Zeker, de Pixel 4a. Hè, want op een gegeven moment begon Google dus naast zijn normale Pixel smartphone ook een budgetversie aan te bieden. Dat begon even uit mijn hoofd met de Pixel 3a. Toch? Ja. En 4a vorig jaar, dat was echt een heel goed, heel fijn toestel. Lekker compact maakje ook. De 5a, dus het budgetmodel van dit jaar, is gewoon wel weer iets groter. Een 6 plus inch 6,2, 6,3, wat was het? Display. Dus ja, wel weer een wat groter toestel, maar goed. En dit jaar ook geen 4G-versie meer. Het is allemaal een beetje, ik wil niet zeggen zuinig, maar een beetje beperkt. Een beperkte release dus, en maar één toestel.
Ja, en dan wachten op die Pixel 6 later dit jaar, die er wel apart uitziet. Ze hebben het wel voor elkaar gekregen om een ander design te presenteren voor een smartphone. Met name de achterkant, de bekende camera bump. Ja, normaal is dat een eiland waar de lenzen in zitten, maar die loopt over de hele breedte over de achterkant door. Een soort zwarte balk.
Xiaomi heeft het natuurlijk ook eerder gedaan, hè, met dat toestel waar je dan in dat eiland, die balk, die is inderdaad over de hele breedte van het toestel ook al doorgetrokken. Er zat dan nog zo'n extra schermpje voor de, kun je zien, was een soort preview schermpje, een soort viewfinder voor de camera, ja.
Maar nog even terug naar BelSimple, want wij lenen wel eens van hun toestellen, omdat zij consequent al die pixels importeren. Hoe lopen die pixels bij hun? Verkoopt dat een beetje in Nederland?
Ja, nou, ons contact daar, ja, die zei dat best goed verkoopt. Maar goed, hij zei tegelijkertijd ook wel bij, ja, ze zijn ook het enige adres in Nederland waar je ze kan kopen. Dus
ja,
dat wil nog niet per se iets zeggen over de populariteit van pixels in Nederland. Ik zou dat, dat zal echt wel heel gering zijn. Ik denk alleen een paar echt tech-adepten voor gaan. En die pure Android willen, stock Android, zonder toeters en bellen en bloatware van andere fabrikanten. Maar nou ja, ze liggen niet in elke belwinkel, zeg maar, die je binnenloopt.
Nee, je ziet ze op straat ook niet heel vaak. En Google is van huis uit ook een softwarebedrijf dat diensten voor het web ontwikkelt. Ze hebben afgelopen jaren wel samengewerkt met hardwaremakers en brengen inmiddels dus ook eigen producten op de markt. Hoe gaat het eigenlijk in het algemeen af bij Google?
Nou, laat ik het vriendelijk zeggen, met wisselend succes. Ik vind zelf een veelzeggend voorbeeld, vind ik Nest. Nest, we kennen het allemaal wel, denk ik. Is ooit opgezet door Tony Fadell. Of hoe zeg je dat eigenlijk? Fadell? Nou, F-A-D-L. Ja, Fadell. Ja, die was eerder bij Apple, medebedenker van de iPod. En heeft ook meegewerkt aan de eerste iPhone. Was best wel een ster, zeg maar, in Silicon Valley. Heeft met een paar mensen Nest opgezet. En in 2011 verscheen van hen die slimme thermostaat, de lerende thermostaat. En je zag er ook wel een beetje aan af. Het had een beetje de Apple looks. Het was best wel een sexy, voor een thermostaat, ik bedoel, waar hebben we het over? Was het gewoon best wel een sexy apparaat eigenlijk. En dat product, ja, achteraf gezien kun je zeggen, is dat toch een soort fire starter geweest voor de smart home, zoals we die nu kennen. Met allemaal camera's en thermostaten en slimme verlichting en noem maar op. Google nam dat bedrijf in 2014 over voor $3,2 miljard trouwens. En toen gebeurde er eigenlijk iets vreemds. Het liet het gewoon jarenlang aan zijn lot over, leek het wel.
Ja.
Ja, het werd eerst, want Google zat toen ook in die transitie naar de vorming van Alphabet. De soort die holding die ze in het leven hebben geroepen. Waar Google dan een dochterbedrijf van was en waar Nest ook een apart dochterbedrijf van werd. Nou, dat is blijkbaar allemaal niet helemaal lekker gegaan, want het was ook in die tijd stapte Fadell op en ook andere oprichters van Nest, die peerden hem allemaal. Het was ook in die tijd dat Dropcam werd overgenomen, die hadden zo'n slim cameraatje bedacht, door Nest. Maar ook de oprichters weer van Dropcam, die dan meeging aanvankelijk. Ja, die rende ook gillend weg.
Ja.
Ja, en ondertussen ging Google een soort zijn eigen gang. En en gingen zich toeleggen op slimme speakers. He, dat was trouwens ook wel weer eigenlijk als een reactie op het succes van Amazon met zijn slimme assistent Alexa en die Echo speakers.
Ja, he, zeker. Die waren de eerste. Ja,
ja die kostte geen reet. En die speaker of die assistent was ook best goed. Nou, Google had zoiets van, ja, verdomme. Maar bij Google Assistant, daar kunnen we niet over ons heen laten gaan. Dus die zijn al als de donder in de weer gaan maar van die speakers. En, nou, en toen verscheen ook nog de Chromecast. En ze brachten ook wifi routers, gingen ze uitbrengen. Nou, en hoe was het dan met Nest ondertussen? Nou, dat werd dan in 2018 werd het dan weer teruggehaald bij Google als een soort subdivisie. Waarop de CEO die er toen zat bij Nest ook weer opstapte. De zoveelste dus. En, nou, en dan in 2019, nou, toen leek eigenlijk uiteindelijk wel dan het huwelijk een beetje op het droge te geraken. Want toen bracht Google al zijn smart home producten samen onder de noemer Google Nest. Maar ja, wat is er nou eigenlijk nog Nest van? Kun je afvragen, want hè, waar in de beginjaren van Nest, hè, dan had je dat label Works with Nest. Hè, want ja, het was een ontzettend populair smart home product. Die hadden echt wel wat cloud, zeg maar. Ja, dat is helemaal verdwenen. Het is eigenlijk, hè, dat Works with Nest is helemaal overgenomen door Works with Hey Google. Dus de speaker heeft echt helemaal de centrale rol overgenomen. Maar ja, dit zwabberverhaal, want dat vind ik het toch eigenlijk wel hoor, als je naar het beleid kijkt, dat is misschien wel exemplarisch voor Google's hardwarebeleid.
Ja, eenzelfde soort zwalkend verhaal zie je ook bij de smartphones. Google heeft natuurlijk met Android het populairste platform voor smartphones en dat is ook heel lucratief. Want door al die telefoons zoeken mensen, er worden weer advertenties bij getoond. Nou, dat is fantastisch. Maar op een gegeven moment wil je natuurlijk ook zelf hardware maken als bedrijf als Google, omdat dat een beter eindproduct kan opleveren. En je kan laten zien aan partners hoe het moet, hoe je de smartphone verder brengt. Microsoft die heeft dat ook zelf gedaan met zijn eigen hardware. Met wisselend succes hoor, want bij Windows Phone en Nokia was dat niet zo'n succes. Maar de serviceapparaten, ja, daar zitten bijna altijd wel elementen en dingen in van, hey, dit hebben ze goed gedaan. Dat is echt een voorbeeld voor andere PC-fabrikanten om wat meer te doen met laptops en dergelijke. En Google die wilde dat ook met smartphones. Ja, en dat resulteerde in eerste instantie in de Nexus smartphones en tablets trouwens. En die liet Google dan door de belangrijke Android-afnemers maken. Een hele lijst van verschillende fabrikanten hebben de Nexus smartphones gemaakt. Het begon met HTC. Toen ging Google in zee met Samsung. Daarna werden er een paar Nexus telefoons gemaakt door LG. Eentje door Motorola. En zelfs eentje door Huawei.
Nou, ja. Dan hebben iedereen wel gehad, hè, geloof ik.
Ja, het is ongelooflijk. Ik zou bijna zeggen van, hey, waren ze dan niet tevreden over al die partijen? Maar ja, Google heeft altijd grote ambities. En dat bleek ook toen het in 2011 Motorola overnam. Maar ook die overname was niet echt een succes. Dus 3 jaar later verkocht Google Motorola weer. Ja, gigantische miljarden heeft het bedrijf erop verloren. Dat is echt een drama. Maar daarna probeerde Google het weer met de Pixel smartphone. Daar verscheen het eerste model van de 2016. En die werd eigenlijk gemaakt door HTC. En eind 2017 nam Google HTC's mobiele tak over voor een miljard. En dat team werkt ook nog steeds aan de Pixel smartphones. Dus ja, een zwabber verhaal, zwalkend verhaal. Je zou kunnen zeggen, bij Google is er altijd wat aan de hand.
Nou hè?
Saai is het niet.
Nee, dat niet, maar...
En het kost ook een hoop geld als je dat zo op een rijtje zet.
Nou ja, vooral zeker die Motorola. Ja, dat godsamme, man. Wat hebben ze dat toen geloof ik voor ruim 12 miljard gekocht? En nou ja, wat is het in 2014? Al een Lenovo verkocht voor, ik geloof, 3 miljard rond.
Ja.
Tel uit je verlies.
Dat is toch zeg maar alsof je een hele goede spits koopt en die bakt er niks van. En daarna moet je hem aan een heel klein clubje weer doorverkopen.
Ja. Ja. Nou, trouwens, Motorola doet het best wel weer aardig daar. Hè? Bij onder de vleugels van Lenovo. Ja. Maar Maar en trouwens, Pixel Smartwatch. Daar zijn we al jaren eigenlijk geruchten over, maar die bestaat nog niet, hè?
Nee, komt wel voorbij, is al wel uitgelekt. Ja, geen idee of we het ooit gaan zien. Dat is ook weer zoiets, hè? De smartwatches, de wearables. Want Google die maakte eerst Android Wear voor slim horloges. Dat werd dan later vervangen door Wear OS. En daarvan is nu net weer een nieuwe versie verschenen, Wear OS 3. En die, dat is belangrijk, die is ontwikkeld in samenwerking met Samsung. Jawel, dat is natuurlijk een grote partij. Samsung maakte zijn smartwatches met de eigen software Tizen. En die zijn nu toch in zee gegaan met Google. Dus de nieuwe Galaxy Watch 4. Marijn die heeft hem al in handen gehad vorige week. Dat is een van de allereerste smartwatches die werken met het nieuwe Wear OS. Er wordt al jaren aangetrokken door Google met wisselend succes. Misschien dat het nu met Samsung erbij wel eindelijk gaat gebeuren. Er komen later dit jaar nog een aantal smartwatches uit die met het nieuwe systeem werken. Maar als je al een Wear OS horloge hebt en je wil naar de nieuwe versie, dan moet je nog heel lang geduld hebben. Dat is ook dat wordt pas verwacht, zo'n update, ergens in de loop van volgend jaar weer nagaan. Dus ze presenteren weer iets en wachten maar weer. Maar
er gaan ook nog horloges verschijnen trouwens die dan alleen met de oude Wear OS werken, toch?
Ja, ook nog. Ja. Ja, het zit
lekker,
goed voor
lekker verwarrend weer. Zomer.
Ellende, hè? Ja. En dan, om het nog erger te maken, heeft Google natuurlijk ook nog Fitbit overgenomen voor $2,1 miljard. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Hetzelfde lot als Nest? Of moet hij aansluiten in het rijtje Wear OS?
Ja, nou, ik mag toch hopen dat Google wel wat heeft geleerd van dat hele debakel rond Nest. Die overname van Fitbit trouwens, die is pas afgelopen januari definitief goedgekeurd. Dus ja, nu kunnen ze dan echt aan de slag.
Ja, want we zaten eigenlijk al te wachten op nieuwe modellen. Opvolgers van de Fitbit, Versa, smartwatch en dergelijke. Maar ja, zoiets moet natuurlijk eerst rondkomen. En dat heeft wel vrij lang geduurd natuurlijk. Omdat een bedrijf als Google en gezondheidsdata, dat vinden overheden soms een beetje eng. En heel begrijpelijk vinden ze dat eng trouwens.
Ja.
Maar er is groen licht, dus we gaan zien wat Google gaat doen met Fitbit. Ik kan mezelf wel voorstellen dat Fitbit wel als merk blijft bestaan voor de Fitbit fitness trackers, dus de armbandjes. Daar associeer ik zelf Fitbit meer mee dan met smartwatches.
Ja.
En dat ze dan als smartwatch zou komen, dat die misschien toch de Pixel Watch gaat heten. Maar je weet het nooit, hè, want het blijft Google.
Tja. Ja, Fitbit maakt natuurlijk nu de Versa ook inderdaad, een slim horloge. Maar goed, misschien wordt die dan inderdaad omgedoopt tot Pixel Smartwatch. Maar goed, dan zou je het weer net zien. Dan verschijnt die alleen in Ierland en Australië waarschijnlijk of zo.
Ja.
Lees maar een paar landen. Ja.
Ja.
En dan hebben we ook nog, als we aan de tv denken, Chromecast, Android TV en Google TV. Allemaal huidige producten.
Ja, dat is ook een beetje een rommeltje. Ja. Je hebt bijvoorbeeld Google, of heeft dus Android TV. Dat is het besturingssysteem voor smart TV's en voor set-topboxen. Dus de kastjes van de providers in veel landen die werken met Android TV. Helaas in Nederland niet. En je hebt daarnaast heb je ook nog Google TV. Dat is misschien vreemd, maar eigenlijk ook weer niet. Android TV is het systeem waarop die apparaten werken. Je kan uit de Play Store van Android kan je gewoon apps downloaden die geschikt zijn voor tv. Dat werkt onder andere met tv's van Sony, Philips en TCL. Maar niet op die van Samsung en LG. En laat dat nou de twee allergrootste tv-fabrikanten zijn. Dus dat is meteen voor Android TV al, ja, is dat lastig. Google die probeert daarom natuurlijk weer een nieuw offensief op te starten. En dat heet dan Google TV. Dat is in feite de nieuwe Smart TV interface. Waarmee Google alle content van tv-zenders, on-demand diensten, de slimme assistent en ook binnenkort Google Stadia, de game dienst, allemaal probeert samen te voegen. Een beetje zoals Apple dat ook probeert met de tv-app. Dat probeert Google nu met Google TV. En dat komt dus naar tv's van Sony en TCL voorlopig. En er is dan ook een nieuwe Chromecast die werkt met Google TV. Die heeft Bram ook laatst getest. Die heeft hier via een ongelofelijke omweg naar Nederland gehaald. Ja. Want die is officieel nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar. Die Chromecast met Google TV. Oh,
het zal weer eens niet.
Ja. Dat is toch weer heel erg jammer. En om het nog verwarrender te maken, heeft Google ook gewoon nog een abonnement op tv. Dat heet YouTube TV. Dus in Amerika kan je gewoon tv-zenders streamen. Ja, dat kan hier niet. Dat had je al geraden natuurlijk, hè?
Ja, nee, tuurlijk. Ja, dus ja, volgens mij is een beetje het enige wat je...
In het kort is het net zoals bij de smartphones. En net zoals bij smart home. En net zoals bij de smartwatches is dat hele Google TV-verhaal ook gewoon eenzelfde soort drama. Waarbij ze weer een andere naam eraan geven. Weer een nieuwe partij bij elkaar proberen te brengen. Om maar gewoon ja, het belangrijke platform neer te zetten. Zoals ooit gelukt is bij Android. Maar het lukt ze bij de smart TV's ook niet. Want Samsung is veruit nummer 1. Met smart TV's. Dus ja.
Ja, dat systeem is uiteindelijk ook niet leidend, hè? Het is toch, je gaat voor een goede tv en dan moet iets op, ja.
Nee, ja, dat kan eigenlijk alleen het succes worden als LG of Samsung aan boord zou komen.
Kijk, Samsung gebruikt op zijn tv's gewoon Tizen.
Interessant en LG. Voor app-ontwikkelaars is het ook een drama natuurlijk, hè? Al die verschillende platforms.
Ja.
Ja, ik heb het Samsung gebruikt Tizen op zijn tv's en LG, althans nu nog wel. Misschien dat er ook wel een nieuwe versie komt van Google TV, dat ze samen met Samsung ontwikkelen. Nou, anyway. LG gebruikt nog steeds WebOS. Tja.
Maar jij bent wel te spreken over WebOS, dus ja. Dus...
Nou, het was meer wat Floris zei, van het systeem is niet leidend. Daar ben ik niet helemaal met hem eens, want ik zou geen tv kopen bijvoorbeeld nu die op Android TV draait.
Nee.
Dat wil ik gewoon
niet.
Nee,
ik ook niet. Want dat heb ik al wel een keer gedaan en dat vond ik echt een fout. Want nou ja, die was van Sony en 2 jaar later was de ondersteuning grotendeels gestopt. Kwam nog wel eens een update en die update maakte meer stuk dan dat die...
Ja, nou dat kan toch niet, joh.
Nee, dat vind ik ook heel erg. Dus in die zin is het ook wel te hopen dat daar verbetering in zit. En ik vraag me ook af wat er met Chromecast gaat gebeuren op termijn. Want ja, weet je, zo'n beetje elke tv van de afgelopen paar jaar heeft zo'n eigen smart systeem. Wat is uiteindelijk nog de relevantie van zo'n Chromecast? Maar dat is op zich ook weer een ander verhaal. Ja, de grap is eigenlijk, als je kijkt in de Nederlandse Google Store, dan is zo'n beetje het enige product dat Google zelf hier verkoopt, zijn die smart home dingen en smart speakers. Maar dan vergeten we even de Chromebooks, want dat is wel een succes, toch?
Ja, best wel een soort gillende succes zelfs. Afgelopen jaar bijvoorbeeld werden er meer Chromebooks verkocht dan Mac-computers. Niet alleen MacBooks, hè, gewoon alle Mac-computers. Maar dat geeft misschien het beeld alsof Mac minder verkocht. Dat is ook weer niet het geval. Ook Mac, er werden meer Macs verkocht. Dus het is vooral Windows wat hier zeg maar aan marktaandeel inlevert.
Ja.
Dus Chromebook die gaat als een tierenlier. Natuurlijk lekker goedkoop. Maar ja, grappig genoeg, Google's eigen hardware voor dat platform, dat is dan weer geen succes. De eerste Chromebook Pixel, zoals die toen heette, in 2013, ja, die was veel te premium, zeg maar. Het was een soort high-end Chromebook. Het kostte $1300. Ja, daar kocht hij ook een MacBook voor, zeg maar. De Pixelbook, want het kreeg natuurlijk weer een nieuwe naam. 2017, ja, was nog steeds $1000. Ja, nog steeds te duur. En nou, de meest recente dan, de Pixelbook Go 2019. Ja, dat was dan de allergoedkoopste uitvoering. Die kostte dan maar $650. Oké. De duurste trouwens nog steeds $1300, maar goed. En maar ja, ook zelfs nog dat bedrag met die specs, dat was vergeleken met de Chromebooks van makers als Asus en Acer. Hè, die echt ook ervaring al hadden uit het verleden met goedkope netbooks. Ja, was het nog steeds eigenlijk te duur. En ook hier weer die releases, weet je, zo'n Pixelbook Go nog trouwens. Die kwam dan alleen uit in de VS en in Engeland. Ja. Dat snap ik dan niet, weet je. Wat is dan, wat wil je nou bereiken dan? Weet je, wat met zo'n hele beperkte release ook. Ik snap dat echt niet.
Nee, ja, en ik raad ook iedereen af om naar de eigen Google-pagina over Chromebooks te gaan. Want ze hebben een heel mooi overzicht van deze Chromebooks zijn er. Het zit goed in elkaar totdat je doorklikt. Want de hele hoop van die modellen zijn überhaupt niet in Nederland verkrijgbaar. Dus ook die verschillende fabrieken. Samsung bijvoorbeeld, die heeft prachtige Chromebooks. Allemaal niet in Nederland te koop. Staan allemaal op die site genoemd. Dus ook weer, ja, een beetje krakkemikkig in elkaar gezet eigenlijk. En met die Pixelbooks, er probeerde Google natuurlijk ook te laten zien dat Chromebooks meer kunnen zijn dan alleen een budget laptop voor scholieren. Want laat wel wezen, die enorme verkoopaantallen, dat heeft wel degelijk te maken met het feit dat al die kinderen thuis les moesten krijgen en dergelijke.
Ja. Was daarvoor ook al hoor.
Ja, maar ja, op de onderwijsmarkt is Chromebook echt heel goed. Misschien wel de grootste. En dat zal ook niet veranderen. Dat heeft Google gewoon wel erg goed gedaan natuurlijk. Maar Google die heeft geroepen onlangs dat ze ook meer bedrijven willen gaan overtuigen om Chromebooks te gaan aanschaffen. Met cloud lease heet dat. Maar dat zie ik echt niet gebeuren. Binnenkort verschijnt Windows 11. En Microsoft geeft je ook een cloud PC met de nieuwe dienst Windows 356. Dus ja, daar kan Google toch niet tegenop hoor. En ook niet tegen de Mac.
365?
Hè? Windows?
Ja. Windows 365 neem ik aan, toch?
Ja, precies. Wat zei ik?
356, maakt niet uit. Ja?
Die Chromebooks, dat blijft al beperkt tot het budgetsegment. Ik kan me niet voorstellen dat het een succes gaat worden bij de meer high-end en in de zakelijke markt. Maar je ziet wel vaker dat Google allerlei plannen heeft en dat er dan niks van terechtkomt. Want Chrome OS, het systeem van Chromebooks, het zou ook naar tablets komen ooit. Een paar jaar terug lanceerde Google de Pixel Slate. Een tablet met Chrome OS en die is begin dit jaar gekild.
Ze hebben dat eerder geprobeerd trouwens natuurlijk met die Nexus tablets. He, toen probeerden ze het met Android. He, dus ook om een voet tussen de deur te krijgen in die tabletmarkt. Maar ook niet gelukt toen.
Nee, dat is echt wel geflopt.
Nee, en dan moeten ze toch weer hebben van. Want het vreemd is nu dat de Android-apps op een bepaalde manier ook in Windows gefietst worden. In Windows 11, later dit jaar. Maar dat is dan weer grotendeels buiten Google om. Want dat doen ze met de Amazon Store. Dus het blijft allemaal een beetje.
Ja, het is ook wel natuurlijk een steekspel. Hè? En trouwens ook voor Google. Dat zag je natuurlijk eerder bij Microsoft. Hè, die eigenlijk ook zo'n. Ja, met dezelfde passtellingsoort zat. Hè? Want aan de ene kant maak je een platform dat door de hele wereld wordt gebruikt. En nou, die wil je ook allemaal een beetje te vriend houden. Aan de andere kant, ja, je wil ook een soort, wat we al zeiden, je wil laten zien hoe het eigenlijk moet misschien. Je wil ook die optimalisaties kunnen bereiken als je hard en software goed combineert. Ja, dan ga je het toch ook zelf doen. Maar goed, ja, je wil ook weer niet al die andere partijen tegen de schenen schoppen. Want dat was trouwens ook even een reden waarom Samsung voor die smartwatches op een gegeven moment, want ze begonnen met Android Wear, zijn toen geswitcht naar Tizen. Dat was allemaal politiek steekspel. Ja. Want het zijn ook moeilijke relaties, weet je wel? Tussen.
Als Samsung het voor het zeggen had, zou het gewoon Tizen op zijn smartphone zetten. Maar Samsung weet ook al, dat kunnen we ons niet permitteren.
Nou ja, die strijd is gestreden. Je hebt iOS en Android, klaar. Daar gaat echt geen derde meer bij komen.
Nee.
Net zoals daarvoor met de PC zat je Windows en Mac. Nou, precies. Dat was bijna alleen maar Windows en een beetje Mac. Maar
ja, weet je, Huawei heeft het geprobeerd. En als Huawei het al niet lukte, wat destijds gewoon de eerste, dan wel tweede smartphone maker ter wereld. Ja, dan gaat het niemand lukken.
Nee, maar eigenlijk. Die strijd is voorbij, klaar.
Ja. Maar goed, Google weet ook wel. Google zou meer willen zeggen over wat het product Android-telefoon is. En daarom zou het eigenlijk dolgraag zelf gewoon het hele product maken, zoals Apple het bijvoorbeeld ook doet. Maar dat wil dus maar niet lukken. En het valt zo op, als je dit op een rijtje zet, dat je je afvraagt, schoenmaker blijft bij je leest. Is dat dan de conclusie?
Ja, dat neig je wel te zeggen. Alleen, ja, het verschilt toch wel. Kijk, die smartphones en Chromebooks die Google zelf heeft aangebracht, ja, die zijn gewoon geflopt. Dat mogen echt wel. Ook dus, weet je, de huidige Pixels. Die slaan wereldwijd, weet je, geen deuk in een pakje boter, joh, qua afzet. Dat stelt allemaal geen reet voor. Je ziet er heel veel video's over op YouTube. Maar eigenlijk is het is een marktaandeel nog kleiner dan Sony, volgens mij. De Chromecast daarentegen en vooral de slimme speakers, ja, dat is dan weer wel een succes. Alhoewel, ja, de Nest, nou, dat, ja, die hebben ze toch gewoon, eigenlijk gewoon de nek omgedraaid. Dus eigenlijk best wel, ik vind dat wel een sneu verhaal. Maar ja. Dus ja, om zowel hardware aan software tegelijkertijd goed te doen, ja, dat blijkt toch eigenlijk gewoon wel heel erg moeilijk. Het vraagt om een enorme focus en een lange termijn visie. En dat is denk ik misschien nog wel voor Google het lastigst, echt een soort koersvastheid. In Silicon Valley hebben ze zo'n gezegde, hardware is hard, hardware is moeilijk. En ja, ook Google, zo'n succesvol bedrijf, maar die krijgt daar ook mee te maken. Het is echt moeilijker dan je denkt.
Maar als consument denk ik op een gegeven moment wel, moet ik iets gaan kopen van Google? In het licht van alles waar we het over gehad hebben, je weet gewoon eigenlijk niet wat er met dat product gebeurt. En stel je zou een nieuw huis hebben en je mag allerlei smart home gadgets gaan kopen. Dan moet je gaan kiezen. Met dit allemaal, als je dit allemaal zo ziet, denk je, ja, als ik voor Nest kies, ik weet gewoon niet wat er over een paar jaar mee gebeurt.
Dat klopt. Weet je, je hebt inderdaad eigenlijk, je hebt altijd een soort de strijd der platforms. Dat had je op de computer, die bestaat nog steeds. We zagen het op de mobiele telefoon, bestaat nog steeds. We hebben het nu gezien bij smart home. Al is die strijd natuurlijk nog niet helemaal beslist. En ook met de komst van, hoe heet het ook weer?
Matter. Matter,
ja. Matter, juist, dank je.
Is ja, uitgesteld, dus geloof ik.
Ja, nee, precies, daar ga je alweer. Maar goed, ja. daar lijkt het nu, ja. Je hebt dan Amazon, Google en op een afstandje nog Apple. Maar ja, die strijd is nog niet helemaal beslist. Maar goed, ja, het zijn inderdaad wel altijd afwegingen. En voor smart home, ik heb eigenlijk jarenlang, ik ben ooit ook met mijn smart home avontuur begonnen met die Nest thermostaat. Maar ben er op een gegeven moment echt afgehaakt. En heb Nest eigenlijk de rug toegekeerd. Want dat was gewoon niet. Het was geen solide investering eigenlijk voor jou als consument om zo'n product te kopen. Het werd gewoon niet genoeg ondersteund. Het leidde dus een heel raar bestaan binnen de holding van Google. Ja, dat wil je toch allemaal niet, joh, als consument.
Het is toch cultuur of zo, hè? Het is toch, ze blijven hardware eigenlijk behandelen alsof het software is. En je kan zeggen, van de huidige versie gooien we weg. We hebben iets nieuws, het is leuker, het is beter. Maar ja, het zijn spullen die mensen gekocht hebben en dan willen gebruiken.
Ja, de backward compatibility, dat is gewoon belangrijk. Weet je? En inderdaad, ik denk toch inderdaad dat Google. Ja, je ziet dan toch dat het echt een softwarebedrijf is die diensten maakt voor het web. Daar zijn ze natuurlijk gigantisch groot mee geworden. Hardware is moeilijk, jongens. Het is gewoon moeilijk.
Maar de grap is bij Google eigenlijk, op software- en dienstengebied is het net zo'n rommeltje in heel veel gevallen. Ze lanceren ook van alles en nog wat.
Daar kan dat makkelijker.
Dat is ook wat Google succesvol maakt natuurlijk, maar bij hardware is het vervelend hoor.
Als je wil geen beta hardware kopen. Nee.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee afleveringen. En hij blijkt nog steeds moeilijk, want we hebben alweer geen juist antwoord binnengekregen. Vorige week gaven we al de hint kompas. Nu hebben we nog een aanwijzing en die luidt laden. Komt die nog een keer? Ja. Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord aan podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Dus doe je best.
Nou, laatste hint was dat toch?
Ja, wat doen we daarna eigenlijk, hè?
Nou ja, dan is die gewoon niet geraden. Dan doen we een nieuwe.
Precies.
We mogen die shirt zelf houden.
Zo is het ook weer. Tijd voor een rondje kort nieuws dan. Veel sociale media trekken de teugels aan wat betreft de Taliban. Nu de terreurbeweging in Afghanistan na 20 jaar weer de macht pakt, nemen Facebook, Twitter en YouTube stelling. Ze wijzen op hun beleid dat ze terroristische organisaties niet tolereren. Facebook zegt bijvoorbeeld actief op te treden tegen berichten op Facebook en Instagram met een speciaal team van Afghaanse experts. WhatsApp sluit accounts van Taliban-leden en YouTube sluit alle accounts en verwijdert video's van de Taliban. En in Europa zullen bedrijven sowieso wel moeten. Want eind vorig jaar spraken EU-landen met elkaar af dat terroristisch materiaal binnen 1 uur offline moet, nadat instanties bij sociale media aan de bel trekken.
Zo, voortvarend.
Ja, daar lukt het. Als je dat eenmaal vastlegt als EU, dan zie je dat ze wel genoeg medewerkers in dienst hebben. Ook experts op het gebied van Afghanistan hebben al die sociale platforms in dienst, zeggen ze. Dus als je dat zo hard vastlegt, dan kan er ineens wel van alles gebeuren. Terwijl we eerder hebben gezien bij Facebook en Instagram dat met de aanpak van racistische comments het allemaal wat minder voortvarend was.
Maar ligt het nou aan mij? Want ik heb eenmaal überhaupt de VN nog niet gehoord over wat er allemaal gebeurt in Afghanistan. Ik heb ook de indruk een beetje dat soort deze Taliban toch een stuk milder is of lijkt in elk geval dan dat schrikbewind wat ze 20 jaar geleden voerden. Of ligt het nou aan mij? Weet je, of,
ja, ik ben er geen expert in, maar ik heb wel al gelezen ook van trap niet in deze toon. En de Taliban zal zich wel, net zoals iedereen is, zijn ze gewoon tech-savvy en media-savvy geworden waarschijnlijk. Dus die weten ook wel, dat moet je op een bepaalde manier spelen. Maar volgens mij, ik denk dat je moet kijken naar de reactie van de Afghanen zelf. En die willen met een rotgang het land uit. Ja. Dat zegt mij op zich wel. Ja, maar het is wel een vervreemde gewaarwording, vind ik. Dat je nu dus voor het eerst ook gewoon. Want dit was altijd, weet je wel, gewoon het beeld van het journaal. 6 mannen met Kalashnikovs in een Toyota pick-up. Nu zitten ze ook op Twitter en ze hebben gewoon een livestream. En je hebt gewoon een spokesperson Kalifaat Afghanistan. Ik vind het heel vreemd om allemaal te zien. En ik snap ook wel, sociale media moeten daar op een bepaalde manier mee omgaan. En dan krijg je toch weer dat ding. Weet je, Twitter heeft ook heel lang Trump en zijn onzin getolereerd omdat hij president was. Ja, hier zullen ze ook afwegingen moeten gaan maken. Dit is heel gek.
Het tempo waarmee dat nu gebeurt, toch?
Ja.
Ik bedoel, ze zijn opeens het braafste jongetje van de klas. Weet je, ze hebben geloof ik 3 keer in Washington op het matje zijn ze geroepen. Vanwege hoe het is gegaan met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Ja.
En nu, ik bedoel, Kabul is nog niet ingenomen of...
Ja, dan merk je toch weer dat het zijn toch Amerikaanse bedrijven. En die doen heel netjes, denk ik, gewoon toch wat in Amerika ook de wet is. En dat is, nou ja, weet je, een terroristische organisatie. Daar doen wij geen zaken mee. Dat is natuurlijk al jaren de regel in Amerika. Dat gaat nu weer op.
Nou ja, ik vond het opvallend. Gaan we in de gaten houden.
Ja, elektrisch rijden dan. Wie elektrisch rijdt kan straks op nog meer plekken laden. Tankstations langs de snelweg mogen namelijk zelf laadpalen gaan plaatsen. Dat heeft de Raad van State vandaag nog bepaald. De laadpalen moeten wel een ondergeschikte activiteit vormen, maar ze zijn wel toegestaan. Laadpaalaanbieders Fastnet en Fast Charging Network wilden de komst van die laadpalen bij tankstations voorkomen. Ze vinden het oneerlijk dat een uitbater van een tankstation eigen laadpalen mag aanbieden op plekken waar hun snelladers al op de parkeerplaats staan. Dus de parkeerplaats bij het tankstation. Maar die bezwaren zijn dus verworpen door de Raad van State.
Huh. Ja, dus zou het best wel kunnen zijn dat oliebedrijven nu toch snelladers gaan plaatsen naast de pomp? Ja, wie weet. Dat is op zich goed nieuws. En binnenkort komt Tesla natuurlijk ook met het openstellen van zijn superchargers. Ja. Voor auto's van andere merken. Dus er komt meer keus.
Maar dat zijn wel goede palen dan? Of,
Dat is eigenlijk niet gezegd zo of door de Raad van State. Maar überhaupt dat je mag iets gaan aanbieden.
Nee, de Raad van State zal er niks over zeggen. Maar is er iets bekend over? Want dat ging om Shell volgens mij toch ook in eerste instantie. Is er iets bekend over wat voor palen Shell wil gaan neerzetten?
Is mij
zijn
niet
dat
bekend.
Zijn dat ook snelladers of is het een...
Nee, maar aan van wel, hè. Maar...
Nee, maar, nou ja, als je heel cynisch bent, zou je misschien zeggen van... Nou, Shell zet een paar van die inferieure laadpalen neer. En dat ziet er dan heel erg sneu uit.
Ja, en dan wil iedereen toch nog benzine auto. Bedoel?
Zodat mensen op benzine blijven rijden, zeg je?
Nou, ja. Dat is
wel grappig, ja.
Beeldvorming.
Ja. Ja.
Ja, ja. Nou, we gaan het zien.
Dat sowieso. Amerikaanse autoriteiten zijn een formeel onderzoek gestart naar de semi-zelfrijdende autopilot-functie in de elektrische auto's van Tesla. Want sinds januari 2018 zou dat systeem betrokken zijn geweest bij zeker 11 aanrijdingen. Het onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder NHTSA gaat over Tesla-auto's die tussen 2014 en 2021 zijn gemaakt. In totaal gaat het om 765.000 auto's van het type Model Y, Model S en Model 3. En Tesla krijgt al langer kritiek op dat systeem, want het zou te weinig veiligheidsmaatregelen hebben om misbruik dus te voorkomen. Chauffeurs hebben allemaal trucjes om sensoren te foppen en die trucjes die blijven lang bruikbaar, die blijven gedeeld. Er zijn zelfs gadgets, weet je wel, in omloop om het stuur bijvoorbeeld te verzwaren, zodat het lijkt alsof je hand erop ligt en dat niet zo is. Nou ja, en camera's, daar wilde Tesla een lange tijd niet aan. Maar inmiddels zijn er toch wel nieuwe Tesla's met camera's die ook wel zeggen van, hé, op blijven letten.
Ik vind dat ook wel weer grappig, eerlijk gezegd, hoor. Hoe dan, hè, bijvoorbeeld die chauffeurs die je noemde, hoe die dan gaan lopen tweaken en hacken een beetje. En,
ja.
ik moet daar stiekem toch ook een beetje om lachen. Ik vind ook bijvoorbeeld, je hebt voor die VanMoof, voor de VanMoof e-bikes, die moesten natuurlijk, wanneer was het ook alweer? Vorig jaar, eind vorig jaar ergens toch? Toen kwam die, kon je niet meer in Nederland die Amerikaanse instelling van 32 km per uur kiezen. Ja. En werd je geforceerd terug te gaan naar 25 km per uur. Ik heb die firmware update nooit gedaan natuurlijk, maar goed. En dan voor de S3 verschijnt dan weer zo'n appje. Een mover heet die geloof ik. Waarmee je dat dan weer wel kan. Ja, ik vind dat toch wel grappig hoor. Dat soort beetje stoute, eigenlijk een beetje
ja,
stout.
Ja, je weet ook gewoon, je weet wat een apparaat kan. En dan wordt er kunstmatig vanwege wetgeving en ja. Zo wordt er een soort grens aan gesteld. Waarschijnlijk ook wel terecht. Maar dan nog inderdaad. Je kan eigenlijk niet wachten om zo snel mogelijk te fietsen op een e-bike. Ik kan ook niet wachten tot die Tesla helemaal zelfrijdend is. Ik snap het wel. Ik snap de aantrekking.
Maar nou, terwijl, ja, kijk, ik vind wel...
Het is levensgevaarlijk. Dat is
ja, als je met 120 op de snelweg... Dat moet wel goed werken natuurlijk. Hallo, ja. Ja. Maar zo, nou, dat gaat ook wel om een hoop aantal auto's dan inderdaad.
Ja, dus ik ben benieuwd wat daar uit het onderzoek naar voren komt. We gaan het in de gaten houden.
Nee, ze hebben ook wel gezegd van... andere automerken moeten nu ook meldingen gaan doen voor hun rijassistentiesystemen als er ongelukken bij elk ongeluk. Dus als ze willen wel daarbovenop gaan zitten nu, die toezichthouder. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ze vrij laat wakker zijn geworden daar.
Ja.
Nogal, hè?
Die auto's die gaan als warme broodjes.
Ja, je kan je afvragen, precies. Waar komt het nou door dat het dan vaker Tesla's zijn? Is het nou omdat er gewoon heel veel Tesla's verkocht zijn? Of is het omdat de Tesla zo prat gaat op... Want Elon Musk loopt ook al jaren te roepen... ja, nou, volgend jaar dan kan je dit stuur eruit slopen. Want zo goed... En dat gaat allemaal zo snel als je wil, gaat het niet. Qua wetgeving niet, maar nee. Qua techniek ook niet. En wij willen dat allemaal nee. Wel. Maar ik denk dat heel veel mensen het misschien toch verkeerd hebben... wat die Tesla op dit moment nou allemaal kan met die autopilot.
Nee, ja, goed punt. Want dat is natuurlijk zo. Als er een ongeluk is met een Tesla-auto... dan is het meteen van, hey, stond de autopilot aan? En daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Ook door de, ja. Gewoon door de autoriteiten zelf. Terwijl als er een auto van een ander merk een ongeluk heeft... ja, gaat men misschien minder goed kijken... van welke softwarefunctie stond ja. Eraan. Ja.
Ja, terwijl
er zijn ook allerlei rijassistentie. Ja.
Zeker, ja, veel, zeker dure auto's. Mercedes en zo heeft al jaren een vergelijkbaar systeem als autopilot... met lane assist en afstand houden en al die zaken. Ja, wordt daar misbruik van gemaakt.
Ben benieuwd. Ik hoop dat ze daar ook eens naar kijken dan.
Ja, ter afsluiting hebben we natuurlijk weer tips voor je. Beginnen we met Tony.
Ja, ik heb natuurlijk de afgelopen zomer... Zijn we natuurlijk even op vakantie geweest met de podcast. Dus dan heb je zoveel dingen gezien dat je echt even moet terugblikken van... hey, wat is nou aardig als tip? Zoveel dingen bekeken. En ja, ik moet terugdenken aan de film First Cow van regisseur Kelly Reichardt. Een hele bijzondere film. Dat speelt in Oregon in het jaar 1820. Maar je krijgt echt een andere kant van de frontier te zien. Onderbelichte kant. Het gaat over een kok. Die komt een Chinese immigrant tegen. En beide zijn ze op zoek naar hun fortuin. Dus geen film over cowboys en kolonisten. Wat je meestal gewend bent.
Mm-hmm.
En dit zijn twee aan de hele andere kant van de maatschappij. En ze stelen melk van een koe. De eerste koe in het gebied. Die is geïmporteerd omdat de rijke Engelse landeigenaar... die wil melk in zijn thee. En zo begint die film. Prachtig gefilmd. Echt goed gedaan. Mooi geacteerd. De hele eigen vibe zit erin. En ook stiekem een dubbele laag. Dat is, heeft ze goed gedaan. En voor de liefhebbers bijvoorbeeld van de Coen Brothers. Ook een bekend duo natuurlijk, regisseurs. Is dit ook wel een aanrader, deze film. Vind ik zelf. Oh. Hij draait nog in filmtheaters, want die zijn ook weer open. Beperkte mate. Online is hij voorlopig nog te zien bij Mubi. Maar hij moet dan later nog, dat is een abonnementsdienst. Hij moet later ook nog on-demand verschijnen. Heeft hele goede reviews gehad. Ga het vooral kijken. First Cow.
Klinkt wel aardig.
First Cow. Ja. En Kelly Reichardt. Ja, klinkt een soort als het Duitse nichtje van Keith Richards.
Ja, ik moest ook even.
Ja. Ja, heb jij een leuke tip, Erwin?
Jazeker. Ik heb What If, de animatieserie van Marvel. Staat op Disney+. Dat is een het is onderdeel trouwens van de vierde fase van de zogeheten Marvel Cinematic Universe. Aan die fase zijn we eigenlijk begonnen na de Endgame. En wat wel grappig hier is, dat zoals de titel al zegt, What If. Dus je krijgt een soort alternatieve verhaallijnen krijg je voorgeschoteld.
Ja.
Zo in de eerste aflevering bijvoorbeeld, dan is het niet Steve Rogers, maar die vlam van hem, Peggy Carter, die krijgt het supersoldaatserum. En die wordt Captain Carter met de Union Jack op haar schild. Dus niet Captain America, nee, Captain Carter. En in de tweede aflevering, die staat inmiddels ook live. Het zijn trouwens 9 afleveringen in een seizoen en ook het seizoen 2 is al bevestigd. In de tweede aflevering, daar wordt niet Peter Quill ontvoerd. En die ontwikkelt zich dan tot Star-Lord van de Guardians of the Galaxy. Maar T'Challa, dus de Black Panther, die wordt Star-Lord.
Ja, het is heel vermakelijk. En ik vind het,
in het begin denk ik van, oh jezus, wat flauw. Wat lopen ze nou de boel nog weer verder uit te melken? Maar die eerste aflevering die had ik al gezien. Die vond ik eigenlijk heel vermakelijk. En die andere, die ga ik vanavond even kijken, denk ik. Ja, ik vind het leuk.
Ja, dus ik vind het ook leuk dat ze op deze manier en ook met al die andere series en zo blijven. Komen ze steeds iets meer toenadering tot dat hele multiverse. Ze blijven er een beetje omheen draaien natuurlijk. Het wordt nog steeds niet, maar we naderen nou ook die...
Ja, want het wordt ook, die serie, het wordt zogenaamd verteld door de Watcher. Dat is ook een personage uit de Marvel-universum. En die staat eigenlijk symbool voor die multiverse. Want het werd natuurlijk ook al aangesneden in, hoe heet die?
Loki.
Ja, daar werd ook al een soort de deur open gedaan al die met dat multiverse.
Precies, ja. Ja, en uiteindelijk komt dan die nieuwe Doctor Strange film. En die heet ook Multiverse of Madness. Ja, weet je, dus ze spelen steeds meer toe op dat multiverse. En dat zou dan ook misschien een rol spelen in de Spider-Man film. En het blijft een beetje allemaal net niet op de voorgrond. Maar we komen er wel in de buurt. Volgens mij zijn ze een beetje op een behapbare manier dat vage concept bij het grote publiek bekend aan het maken.
Ja, en de serie doet ook nog een beetje denken aan wat er ook met Star Wars op stapel staat. Hè. Er zijn dan in dat geval Japanse anime-studio's. Die zijn aan het werk gezet.
Gisteren is er echt een trailer, hè?
Ja, met het Star Wars-narratief, zeg maar, die wereld.
Zag er heel raar uit, al die... Ja. Zo. Ja. Dan denk je echt van, wat is dit, joh? Maar wel allemaal...
Ja, leuke spin-offs eigenlijk wel, hoor. Ja.
Nou, What If op Disney+. Mijn tip is een game, een mobiele game, WordWeb. Nieuw spelletje van de Nederlandse ontwikkelaars Aran Koning en Adriaan de Jong. Adriaan de Jong kennen we van onder meer Hidden Folks. En WordWeb is een soort frisse variant op de kruiswoordpuzzel en de woordzoeker. Je krijgt een hele lijst met woorden. Je krijgt een bord met vakjes en daar ligt al één startwoord op. En dan moet je die woorden op je lijstje moet je op dat bord leggen en die moeten kruisen of eindigen op een van de bestaande woorden. Dus je maakt echt een web van woorden. En het klinkt simpel genoeg. Maar je moet die lijst met woorden moet je namelijk ook aanvullen door bepaalde vakjes te raken. Dus dan zijn we vakje plus 1, plus 2. En als je dan zeg maar op een van die vakjes komt met het nieuwe woord wat je legt, snap je het nog? krijg je er twee nieuwe woorden bij.
Nou, ik moet toegeven dat het
als je het ziet, snap je het meteen. Ja, het klinkt heel ingewikkeld eigenlijk, maar het is gewoon, je bent woorden aan het leggen, maar je moet wel een beetje nadenken waar je ze legt, want anders is je lijstje leeg. En dan moet je bijvoorbeeld 15 woorden leggen om het level te halen. Maar je krijgt maar 3 woorden. Dus je moet steeds een beetje leggen, zodat je ook verder kan leggen. En nou ja, ze hebben allemaal uitdagingen. Alleen maar lange woorden, alleen woorden van een bepaald thema, alleen dieren, alleen fruit. Weet je. Dus ze hebben heel veel variatie al aangebracht. En het is echt zo'n spelletje wat je...
Nederlands?
Nee, ook Nederlands. Ze hebben allemaal talen, waaronder Engels, Nederlands. Ja, het is een beetje alles Spaans, Duits, Frans, Portugees, Russisch. En een algoritme zorgt ervoor dat je ook steeds weer een nieuw lijstje woorden hebt. Dus geen level is hetzelfde. En het was echt zoiets waarbij ik dacht van nou, ik ga 5 minuten spelen en voor je het weet zit je een half uur, et cetera. Ja, het is echt een leuk spelletje. Het is exclusief te spelen op Apple Arcade. En was ook meteen een succes. In veel landen schoot de game in één klap naar de eerste plek. Populairste game op Apple Arcade.
Oh. Ah,
dus cool. Je kan hem niet los even kopen, zeg maar. Dat is niet mogelijk.
Nee. Moet je abonnement hebben.
Heb ik.
dat is een heel ander verhaal. Hoeveel abonnementen we niet hebben. Maar goed, Apple Arcade.
Ja, WordWeb. Dat was hier weer voor deze week. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Een mail naar podcast@try.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Bye.
Yo.